te zijn. De laatste keer dat ik jullie in mijn gedachten had, was toen ik voor de camera stond om mijn boodschap in te spreken, een aantal keer. En nu is het weer echt, ik vind dat heel fijn. Bedankt voor de uitnodiging en ik hoop dat we met elkaar echt een fijne morgen hebben. De jongeren van jullie gemeente waren afgelopen dagen heel dicht bij ons. Ik woon in Hebron en zij waren in Hebron. Ze hebben volgens mij een heerlijke tijd, gaat ze heel erg goed. Ik wilde het even ontvluchten, al die CGA'ers, maar ik zit er weer midden tussen. Nee, heel fijn. Misschien goed om vooraf even te melden. De laatste twee keer dat ik bij jullie gesproken heb, ik gesproken uit het boek Rut. Rut 1 en Rut 2. En misschien dacht je, waarom gaat hij niet verder met het volgende hoofdstuk van Rut? Ik heb dat een beetje in overleg gedaan met jullie oudsten. De volgende boodschap van Rut gaat heel erg ook over het huwelijk tussen Rut en Boas. En ze gaven onder andere aan dat het misschien goed zou zijn om die boodschap ook te brengen waar meer jongeren bij zijn. En daarom heb ik besloten om dat DV een volgende keer te doen. En vandaag over een heel ander thema na te denken. En dat is het thema genade, een belediging of een bevrijding. Is genade voor jou een belediging of is het een bevrijding? En voordat we gaan lezen wil ik jullie allemaal een vraag stellen. Die vraag is een beetje een sombere veronderstelling, maar dat moet je me maar vergeven. Dat is deze vraag. Stel dat je vandaag sterft en je komt voor God te staan. En hij vraagt je, waarom zou ik je in mijn hemel binnenlaten? Wat zou je dan zeggen? God vraagt je, waarom zou ik jou in mijn hemel binnenlaten? Wat zou je dan zeggen? Ik denk dat dat een hele eenvoudige vraag is, maar ook een hele belangrijke vraag. En we willen vandaag eigenlijk ontdekken, dat klinkt misschien een beetje negatief, maar ik hoop dat je de bedoeling gaandeweg de boodschap gaat begrijpen. We gaan vandaag ontdekken wat de foute antwoorden zijn. En we willen aan het einde ook horen wat het goede antwoord is. Zou je met mij mee willen bladeren naar Lucas 15 vanaf vers 11? Lucas 15 vanaf vers 11. Jezus zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land. En verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zou opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u en ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en hij ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn en doe hem een ring. Trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden en hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon, die was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich had geroepen, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht. Omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en ik heb nooit een gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij. En al het mijne is van jou. We zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En ik lees nog een paar versen uit de Romeinen hoofdstuk 4. Even als illustratie van de kern van de boodschap van vanmorgen. Romeinen hoofdstuk 4. Vers 1. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham, onze vader, wat het vlees betreft verkregen heeft? Immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. En nu komen er twee belangrijke versen. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Tot zover de stukken uit de Bijbel van vanmorgen. Twee zonen. En misschien denk je, dit verhaal ken ik door en door. Geweldig. Dan kunnen we vanmorgen wat verder komen. Twee zonen, een jongste zoon en een oudste zoon, zo noemen we ze vaak. En Bertus zei terecht, vaak gaat het in dit verhaal om de jongste. Ik denk dat deze twee zonen eigenlijk twee manieren van leven voorstellen. En ergens pas je in één of wellicht in twee van deze manieren. De jongste zoon... Het verhaal is bekend, ik ga dat niet weer vertellen, ik heb het ook net gelezen. De jongste zoon is de weg van autonomie. Dat betekent onafhankelijkheid. Ik wil het leven gaan ontdekken. De jongste zoon is iemand die jaagt naar zelfvervulling. Hij wil grenzen doorbreken. Hij wil zich niet laten hinderen door regels en tradities en gewoontes. En hij wil de wijde wereld in. Iemand die het ruime sop kiest. Je zou kunnen zeggen een avontuurlijk type die niet bang is om tegen de stroom in te gaan. Hij zegt aan het begin, ik ga er nu niet zoveel over zeggen, maar hij zegt tegen zijn vader, geef mij het deel waar ik recht op heb. Dat is echt ongehoord, helemaal in die tijd, vandaag de dag trouwens nog steeds, dat je tegen je vader zegt, geef mij het deel waar ik recht op heb. Het is ongehoord rebels wat deze jongen doet. Maar eerlijk is eerlijk, hij is wel duidelijk. Toch? What you see is what you get. Dat is het ongecompliceerde aan deze jongen. Hij is diep verloren, hij is diep zondig, maar je ziet het dan ook. Je voelt hem aankomen, dat is bij die tweede anders. Die oudste zoon, die later in de gelijkenis... Waarvan de Lucas zegt, maar de oudste zoon, wat is dat voor jongen? Wat is dat voor mens? Want het kunnen ook dames zijn. Reken je niet rijk als dame. Hij zegt, je kan zeggen, dit is een jongen die de weg van de correctheid gaat. De weg van de gehoorzaamheid. Het is een moreel correct type. Hij leeft, daar is hij heel gevoelig voor, volgens de verwachtingen en volgens de normen die geldend zijn in zijn omgeving. Oké, even een vraagje. Van welk type, het is een beetje zwart-wit, hè, maar dat ga ik toch vragen. Van welk type zitten er meer in de samenkomst van morgen? Zitten hier meer type jongste zonen, type 1? Of zitten hier meer type 2, oudste zonen? En dan moet je niet alleen kijken naar hoe je vroeger was, wellicht, maar gewoon nu. Waar ben je nu het meest toe geneigd? What you see is what you get. Gewoon, ja, dit wil ik gewoon. Zo zit ik in elkaar. Of toch meer een beetje het type wat meebeweegt, wat heel goed weet wat de omgeving verwacht. Liever de weg van gehoorzaamheid en van correctheid. Je wil niet graag iets doen wat ongewenst is. Welk type zijn er meer? Welk type ben jij? Hoe sta jij in het leven? Hoe sta jij in het gemeenteleven? Ik ga me vanmorgen richten op de oudste zoon. Die een beetje verborgen zit in dit verhaal. Waarom? Ik geef twee redenen waarom ik denk dat het heel goed is dat wij hier vanmorgen over nadenken. En hopelijk, ik denk dat dat een hele goede houding is, heb je de houding om mee te lezen en mee te studeren. In het woord van God. Eén is, ik denk dat deze gelijkenis allereerst bedoeld is voor een oudste zoon. Wij denken, dat is waar hè, wij denken toen Jezus dit verhaal van die jongen die wegloopt en tot bekering komt en thuis komt vertelde. En die door zijn vader in de boerderij wordt gehad. Wij denken al die mensen die daar zo om Jezus staan, die hadden tranen op hun wangen. Wat een verhaal. Ik denk dat dat echt niet zo was. Ik denk dat er mensen stonden die boos waren. Want Lucas 15 vers 2 zegt, de schriftgeleerden en de fariseeën morden onder elkaar en zeiden, deze man eet en drinkt met hoeren en tollenaars. En toen Jezus hen hoorde, gaat hij deze gelijkenis spreken. Dus hij richt zich tot de religieuze mens. Dat is de eerste reden waarom ik denk dat het goed is om over de oudste zoon na te denken. Het is bedoeld voor de religieuze mens. Twee is dat de bestudering van de oudste zoon iets duidelijk maakt. Jou en mij iets duidelijk maakt. Namelijk hoe jij tegenover genade staat. Of je met genade overweg kunt, ja of nee. Ik heb opgelet, vanmorgen hebben we allemaal over genade gezongen. Sommigen heel uitbundig, anderen wat minder uitbundig. We hebben allemaal over genade gezongen. Maar zeg niet te snel, genade is mijn partner. Zeg dat niet te snel. Je bent geprogrammeerd om niet met genade te leven. Zoals je geboren bent, ben je een vijand van genade. Is genade voor jou een belediging? Want het veronderstelt iets. Hey, ik zeg even tegen de jongen. Vroeger vechtte ik wel eens op het schoolplein, even tegen de kinderen. Ik was een beetje zo'n ruw type. Misschien een beetje jongste zoonachtig, ik weet niet. En het was vaak stoeien op het schoolplein. En van stoeien komt soms echt de ruzie, hè? Dat klopt, hè? Dat klopt. Heb je wel eens met je broer of niet? Het begint met stoeien en dan... Ineens is het toch echt. En ik was altijd wel redelijk uit de kluiten gewassen, maar ik was geen goede vechter. Mensen waren soms bang van, maar ik lag toch vaak onderop. En heel vaak lag ik daar met mijn hoofd op de tegels en er zat zo'n jongetje bovenop mij. En dan zei ik, laat me los. En toen zei hij, ja, dan moet je iets zeggen. Genade. En dan soms dacht ik, ik probeer het nog één keer. Nog één keer probeer ik me eronder uit te worstelen, want ik ga niet genade zeggen. Want dan teken ik eigenlijk mijn verlies. Ik heb verloren. Ik ben failliet. Jij bent de baas, ik verlies. Dat vond ik moeilijk. Alleen als het echt in de crisis kwam, als ik het echt niet meer wist, dan zei ik genade. Zeg dus niet te snel genade. Ja? Dat is aangenaam voor me. Die oudste zoon had een probleem met genade. Ik wil 3 dingen doen. Ik wil nadenken met jullie over wat is zijn probleem. Hoe blijkt dat? Hoe zit dat in elkaar? Hoe denkt een religieus mens? Daar komt het eigenlijk op neer. En als je het goed vindt, sluit ik aan het eind af met 2 oplossingen voor dit probleem. Maar we gaan hem eerst analyseren, eerst op de operatietafel leggen. Wat is er aan de hand? En dat is niet makkelijk te ontdekken, want zoals ik net al zei, het zit onder de oppervlakte. Het is een nette jongen. Wanneer wordt het duidelijk dat die oudste zoon een probleem heeft? Wanneer komt dat nu naar voren in de gelijkenis? Volgens mij, als hij wordt uitgenodigd voor het feest, dan ineens protesteert hij. En hij zegt, ik ga niet naar het feest, en ik vat het even samen, je vindt het vooral vanaf vers 28, hè. Hij zegt, ik ga niet naar het feest, en zijn samenvatting is, ik ben nooit ongehoorzaam geweest. Ik ben nooit slecht geweest. Dat feest is eigenlijk een belediging voor hem. Het is niet door zijn slechtheid dat hij niet naar het feest gaat, maar door zijn goedheid. Door zijn braafheid dat hij niet in contact komt met zijn vader. Want het feest is een feest van genade. Het is een feest van vergeving. Maar deze jongen ervaart dat als een belediging. Weet je waarom? Hij handelt niet met zijn vader op basis van genade, niet op basis van vergeving, maar hij staat tot zijn vader op basis van verdiensten. Hij heeft een soort contract met zijn vader. Ik werk en u doet mij goed. En het feest waar genade wordt gevierd, waar verloren mensen thuiskomen, daar is hij niet graag bij. Want ik ben niet verloren. Ik ben eigenlijk best een nette jongen. Het moeilijke is dat hij dat niet zegt. En het moeilijke in de kerken is, ook vandaag de dag, is dat we dat niet zeggen. Oudste jongens zeggen dat niet. Maar het is wel goed om je de vraag te stellen, leef ik echt van genade? Of heb ik eigenlijk een soort van overeenkomst met God, dat ik mijn best doe en dat God mij beloont? Soms hoor ik getuigenissen, ik wil daar vanmorgen niet stekelig over doen, maar soms hoor ik getuigenissen waar ik me eigenlijk een beetje zorgen maak. Ik ben eigenlijk altijd naar de kerk gegaan. Ik las ook eigenlijk altijd wel in mijn Bijbel. Ik heb ook altijd geloofd dat God bestond. Ja, het heeft me ook altijd wel geïnteresseerd. En ja, daarom wil ik God dienen. Soms moet je dan toch doorvragen. En een vervolgvraag stellen. Wat bedoel je precies? Wie is God dan voor je? Ja, Jezus is mijn helper. Hij is mijn voorbeeld. Ik houd ook van hem. Hij geeft me zoveel. Is hij ook je redder? Wat bedoel je? Nou, ben je gaan zien? Ik lig onderop en ik heb een redder nodig. Ik heb genade nodig. Dat is het evangelie. En elke generatie moet die boodschap ontdekken. Ook de nieuwe generatie CGA'ers moet dat ontdekken. Anders gaat het van een diep geestelijk leven door de jaren heen naar uiteindelijk een horizontale humanistische boodschap. We dienen hier God, we zijn vriendelijk voor onze naasten en we doen ons best. En weet je, dat is heel gemakkelijk, want oudste zonen zijn heel aangenaam. Als je vader of moeder bent en je hebt meerdere kinderen, of je bent juf of meester en je hebt in de klas, dan heb je graag oudste zonen. Wij hebben drie jongens en bij ons is er één jongen die is duidelijk type jongste zoon. Die zal altijd de waarom-vraag stellen en die gaat er altijd een beetje tegenin. We hebben ook een type die knikt gedwee. En vaak wordt gezegd, joh, dat is toch een lieve jongen. Makkelijk ook, ja, heel makkelijk. Is fijn, die zitten stil, hè. Die kan je gerust meenemen naar een lange CGA-samenkomst. Die zit braaf stil. Die is gedwee. En weet je wat het gevaar is? Dat we daar genoegen mee gaan nemen. Weet je wat het gevaar is? Dat zulke types niet meer in de gemeente door de mand vallen. Natuurlijk is het goed om je in te spannen en om braaf te zijn. Maar we moeten hier met elkaar bedenken. We zitten hier niet omdat we zo braaf zijn. We zitten hier niet omdat we zulke goede burgers zijn. Omdat we vanmorgen er gestreken bij zitten. We zitten hier niet omdat we ons leven zo correct op de rails hebben. We zitten hier niet omdat ze buiten verloren zijn en binnen zijn ze fatsoenlijk. Daarom zitten we hier niet. Weet je waarom we hier zitten? Weet je waarom we hier feest vieren? Als we vanmorgen tenminste feest vieren. Dat is niet om onze goedheid en correctheid te vieren, maar dat is om de genade van God te vieren. Want al was ik misschien uiterlijk een nette dochter of een nette zoon, innerlijk was ik net zo verloren, want God is heilig en mijn hart was net zo zondig als het hart van mijn jongste broer. En dat moet je ontdekken als oudste zoon. Dat zal je verhinderen om te gaan werken, om het met God op een akkoordje te willen gooien en het zal je doen leven van genade. Wat was het probleem van de jongste zoon? Hij wilde niet zijn vader, maar de rijkdom van zijn vader. Wat afschuwelijk brutaal, zeg je. Dat was de jongste zoon. Grof en banaal dat hij dat van zijn vader opeist en de wereld intrekt. Weet je wat de oudste zoon wilde? Precies hetzelfde. Maar hij deed het niet door grof en brutaal te zijn, maar door fatsoenlijk en braaf te zijn. Maar hij wilde ook de dingen van zijn vader. Toen zijn vader zei, kom je binnen, we gaan feest vieren. Toen werd hij boos, want het gemeste kalf was geslacht. Hij dacht na over spullen, over geld. Hij wilde de dingen van zijn vader. Beide hekelden ze het gezag en beide kwamen ze in opstand. De een door extreem slecht te zijn, de ander door extreem goed te zijn. Probeerden ze hun vader te beheersen en niet van genade te leven. Ik denk dat die oudste jongen nooit aan de keukentafel zat en tegen zijn vader zei op maandagmorgen, pap, u bent zo'n geweldig goede genadige vader. Wat kan ik vandaag eens voor u doen? Zegt u het maar. Weet je wat hij zei? Is, mag ik uw lijstje? Ik zal het doen wat ik moet doen. Ik zal mijn plicht naar behoren uitvoeren. Ja, dat is een goede graadmeter. Alles wat je in de gemeente doet, is het van jou een plicht? Of is het gewoon één feest van dankbaarheid? Weet je, je kunt van God vervreemden door massaal zijn regels te breken, jongste zoon. Weet je hoe je ook van God kan vervreemden? Door ijverig zijn regels te houden, maar voorbij te gaan aan zijn hart. Iemand zei het zo: je kunt Jezus omzeilen, genade omzeilen, door zonde te omzeilen. Je leeft netjes en je zegt eigenlijk, ik heb geen verlosser nodig. En ik denk, lieve broeders en zusters, daarom moeten wij ook juist in de gemeente, aan wie is de Romeinenbrief geschreven? Aan de gemeente. Paulus zegt tegen de Romeinen, ik wil naar jullie toekomen om het evangelie te prediken. Daarom moet juist in de gemeente ook het evangelie gepredikt worden. Als je denkt, de verlorenen buiten moeten het evangelie horen en binnen gaan we verder, dan verlies je het fundament van het evangelie. Anders worden we moraalridders, nette burgers, die hun ding doen in de gemeente, maar innerlijk niet meer juichen over het feit dat ze gered zijn. Als je hier vanmorgen op je stoel zit en je zegt, ja, ik zit er weer, het is de zoveelste zondagmorgen, leuk dat het weer fysiek kan. We zien onze liederen, ja, dat is het eigenlijk wel een beetje. Nou, ik zou je dan een vraag willen stellen, is er nog dat juichen in je hart over genade? Dat je echt beseft, ik was onderweg naar de hel en ik zit hier vanmorgen samen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Ik heb de genade van God in mijn leven ontdekt. Ik ben van de hel, ben ik overgezet naar de hemel. Ik deel in vergeving, ik deel in vriendschap met God, ik deel in vrede met God, ik deel in eeuwig leven. Laten we feest vieren. Moraalridders zijn zelfverlossers. Oudste zonen zijn zelfverlossers. Ze kunnen niet blij zijn, ze kunnen niet juichen over genade, ze kunnen niet huilen over zonde. Ze kunnen niet vergeven, ze kunnen niet jaloers maken, omdat ze geen feest vieren van genade. Ik denk, als in de gemeente, dat is een goede vraag, denk ik. Als in de gemeenschap de boodschap van het kruis, van redding door het offer van Jezus alleen voor verloren mensen, scherp gepredikt wordt, dan vallen oudste zonen door de mand. Omdat ze dan zondaar voor God worden. En dat vinden ze moeilijk. Met je keurige, fatsoenlijke levensstijl word je voor de heilige rechtbank van God gedaagd. En de prediker, het evangelie zegt je onvoldoende. Je hebt genade nodig. Net als je broer, bij wie het zo zichtbaar is. Farizeïsme richt zich altijd op de buitenkant. Altijd. En oudste zonen blijven gespaard. Maar als we echt het evangelie verstaan, dan zijn we niet tevreden met een goede buitenkant of met een jongen die goed kan stilzitten in de samenkomst. Maar prikken we door en komen we bij de kern van de zaak. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Misschien zeg je, het probleem is me helder. Bedoel je soms ook mij? Zou ik een beetje denken als een oudste zoon? Nou, ik denk dat je niet te snel moet zeggen dat jij het niet bent. Ook als jij misschien een avontuurlijk type bent, moet je niet te snel zeggen dat je niet een oudste zoon bent. Je kunt ook van een jongste zoon een oudste zoon worden. Het antwoord op de vraag die ik aan het begin stelde, maakt duidelijk of je het evangelie goed begrepen hebt. Waarom zou God je binnenlaten? Welk antwoord heb je opgeschreven? Of heb je bedacht? Alle antwoorden die beginnen met omdat ik altijd van u gehouden heb. Omdat ik met u rekening gehouden heb, Heere God. Omdat ik een net kerkelijk leven heb geleid. Omdat ik u serieus genomen heb, Heere God. Omdat ik een ernstige jongen was. Waarom zou u me binnenlaten, Heere God? Nou, Heere, omdat ik... Weet je wat het moeilijk is? Dat ga je nooit hardop zeggen. Want je schaamt je dood, zou ik bijna willen zeggen, als je dat zegt. Maar het punt is dat je van binnen zo kan gaan denken. Dat je hier zit en dat je eigenlijk, als je eerlijk bent, eigenlijk best een beetje trots geworden bent. Je hebt een aardig huwelijk. Je hebt misschien een leuk gezinnetje. Of je hebt misschien de naam gekregen dat je serieus bent. Je bent iemand die bezig is met evangelisatie of met zending. En eigenlijk zie je jezelf als een geestelijk mens. Je neemt de dingen serieus, je houdt je stille tijd. Je maakt je zorgen om de oppervlakkigheid in de kerk. Je kan best een aardig woordje meespreken. Het vraag is, juich jij zelf nog over genade? Waarom zou God je binnenlaten? Als je juicht over genade, is het de vraag niet zo moeilijk. Als je voor de troon van God staat en je beseft, ik ben in mijn diepste wezen een zondaar, uiterlijk fatsoenlijk of niet fatsoenlijk, het probleem zit hier diep van binnen en je staat voor de heilige troon van God en God zegt tegen jou, waarom zou ik je binnenlaten? En je hebt dat helder, dan is het antwoord heel eenvoudig dat je zegt, omdat ik daar iemand aan uw rechterhand zie. Omdat ik voor 100% hoop op de genade van God, gebracht in Christus Jezus. En ik erken dat ik in mezelf failliet ben. Ja, maar je hebt toch best wat goede dingen gedaan. Er zijn toch veel mensen die veel immoreler zijn dan jou. En je zegt, alsjeblieft, hou je mond. Je moest eens weten hier diep van binnen. Ik beroep me echt alleen op het offer van Christus. Ik kan je vertellen, de Bijbel zegt, voor hen is het koninkrijk van God. Zalig zijn de armen van geest. Want zij zijn rijk in de Heer Jezus. Het gaat niet, halleluja, om de goede dingen die ik gedaan heb. Het gaat niet om mijn nette levensstijl. Het gaat zelfs niet om mijn serieuze heiliging. Het gaat om het offer van Christus. Dat is doorslaggevend. En dat is het evangelie. En dat is echt bevrijdend. Ook als je hier vanmorgen komt en je hebt misschien een slechte week gehad. En je denkt misschien heb ik wel genoeg vrijmoedigheid eigenlijk om hier te zijn. Dat je vanmorgen, maar wacht eens, het is niet mijn gerechtigheid, het is zijn gerechtigheid. Waarom houdt God van je? Niet omdat je deze week zo'n goede moeder bent geweest. Geweldig als je het bent geweest. Niet omdat je trouw je stille tijd hebt gehouden. Dat is niet waarom God van je houdt. Dan had de Heer Jezus niet hoeven te komen. Als wij iets konden doen om het met God op een akkoordje te gooien. Als wij met God een ruilhandel zouden kunnen starten. Wij doen dit voor u, dan laat u ons binnen in de hemel. Waarom had de Heer Jezus dan moeten komen naar deze aarde? Waarom was er dan een offer nodig? Er was een offer van de Zoon van God nodig. Om één reden, omdat niemand, heel de wereld, is voor God verdoemelijk. En allen, Jood, religieuze mens, Griek, niet religieuze mens, worden allemaal behouden slechts door het geloof in het offer van Jezus. En als je dit echt vat, misschien vanmorgen voor de zoveelste keer, dan word je ook echt blij. Want je zegt, mijn zekerheid ligt buiten mijzelf. Het is voor eeuwig goed, want Hij heeft het gedaan. Ik denk dat voor velen van jullie, ik ken veel van jullie, dit natuurlijk geen nieuwe boodschap is. Dat zou wel shocking zijn. Maar toch denk ik heb het ook echt tegen mezelf, dat wij die boodschap kunnen kennen en bij het avondmaal belijden en aan anderen kunnen verkondigen, maar dat wij diep op de bodem van ons hart toch met God een ruilhandel hebben. Dat we gered zijn uit genade, maar zo moeilijk kunnen leven uit genade. Ik zeg het even theologisch, en ik denk dat je dat begrijpt, dat je rechtvaardiging uit genade, Daar ben je dankbaar voor, maar dan ga je op weg, hè? Dan ga je voor geestelijke groei. Je gaat nadenken over de gemeente. Je gaat nadenken over stille tijd. Je wilt geestelijk groeien. Je gaat misschien met je gaven aan de gang. Of dat nou evangelisatie of pastoraat is. Je gaat als christen leven. In je huwelijk ga je eraan werken. Je wilt Bijbelse principes toepassen. Je gaat misschien met opvoeding aan de gang. Je leest een paar goede boeken over. En eigenlijk word je... Je bent lekker op weg om een geestelijk mens te zijn. En weet je, met dat je geestelijk gaat groeien... En dit is zo'n gevaar. Ik zie dat in mijn eigen leven. Ik heb het al een aantal keer echt ben ik er echt van geschrokken. Verbind je je zekerheid en je vreugde aan tot hoever je gevorderd bent. En soms laat God dan de crisis toe in je leven. Dat je met alles door het ijs zakt. Dat je een kind in je gezin hebt dat nou niet gezeggelijk is. Of dat je een collega op je werk ontmoet die de slechtheid in jou naar boven haalt. Of dat je ziek wordt. Of dat je je stille tijd niet meer kan houden vanwege wat ook. En het bepaalt je bij de vraag, waarom houdt God eigenlijk van mij? Het was niet omdat ik zo lekker bezig was. Dan moet je terug naar het fundament. Al zou ik nooit meer iets kunnen doen. Ik weet van broeder Jeff de Vrieze, ik denk dat velen van jullie hem kennen. Jaren geleden, hij was druk bezig met zijn bediening van pastoraat en andere mensen helpen. En op een gegeven moment had hij een hernia. En het was zo'n heftige hernia dat hij in zijn bed lag. En hij kon werkelijk niks meer doen. En op een gegeven moment, na 2 dagen, voelde hij zich zo ellendig en God leek zo ver weg. Dat hij zich afvroeg, waarom voel ik me nou zo ellendig? En toen dacht hij, ik moet weer aan de gang. Ik zou weer een pastoraal gesprek willen voeren. Ik wil weer een preek schrijven. Ik wil weer dit, ik wil weer dat. En het was alsof bij een donderslag bij helder hemel dat God tegen me zei, chef, al lig je de rest van je leven in je bed en kun je niets meer doen. Ben je nou tevreden met mij? Geloof je nou dat ik van je houd, niet omdat je zoveel doet, of omdat je zoveel kunt, maar vanwege het offer van Jezus Christus? Op dat fundament moet je staan. Anders ga je met God ruilhandelen, koehandel spelen. Vaak onbewust. Ik noem tot slot, voordat we naar het medicijn gaan, noem ik 4 dingen waaraan je het herkent in je leven. Dat je oudste zoonachtig bent. Misschien wel juist nadat je tot geloof gekomen bent. Het eerste is, oudste zonen zijn bang. Ze hebben angst. Waar blijkt dat uit? Hij wordt boos. Hij zegt tegen zijn vader, u hebt mij nooit een bokje gegeven. Ik denk dat daarachter zit, dat hij zegt, mijn jongste broer, die is het klaarblijkelijk waard en ik niet. Mijn jongste broer heeft nu een bokje verdiend. En ik niet. Ben ik dan wel goed genoeg? Hij is angstig. Houdt God wel echt van mij? Mensen die werken, mensen die koehandel met God spelen, zoeken voortdurend naar de goedkeuring van God. Houd je een dagje stille tijd niet? dan voel je je schuldig en onzeker. Je hebt weinig vrijmoedigheid. Je leeft in een verdienmodel en daardoor ben je angstig. Heere, is mijn leven wel goed genoeg? Angstig. Weet je waar angst vaak uit blijkt? Dat je heel moeilijk met kritiek of met feedback om kan gaan. Dat eigenlijk een bedreiging voor je is. Omdat dat, als iemand jou feedback geeft, dat je dat ervaart, ik sta in mijn hemd. Ik ben niet goed genoeg. En daar word je bang van. Tweede kenmerk van iemand die oudste zoonachtig is, is dat hij trots is. Je kan ook zeggen arrogant. Vaak bij oudste zonen niet aan de buitenkant zichtbaar. Weet je hoe hij zijn broer noemt? Hij noemt zijn broer een hoerenloper. Hij zegt, deze zoon van u die uw geld met hoeren heeft doorgebracht. Weet je, of je wil weten of je oudste zoonachtig bent, dan moet je jezelf eens een week lang scannen op hoe je over andere mensen denkt of praat. En als je jezelf betrapt op het verachten van andere mensen, dan voel je jezelf waarschijnlijk superieur. En superieur gevoelens zijn oudste zoon gevoelens. Veel kerken worstelen met roddel, met onderling rivaliteit. Dat we over elkaar praten. Dat we naar elkaar kijken. Weet je hoe dat komt? Het komt omdat we niet werkelijk nederig door de genade geworden zijn. Maar we zijn trots. En we kijken op de ander neer. De kerk wordt dan echt een afschuwelijke plek. Waar trotse mensen misschien netjes in rijtjes zitten. Maar hoeren en tollenaars zich niet thuis voelen. Ik vind het zo frappant dat hoeren en tollenaren vluchten voor de farizeeërs en heel graag bij Jezus waren. Daar moet je eens een tijdje over nadenken. Jezus predikte een veel hogere norm van heiligheid dan de farizeeën. Die zaten op uiterlijke dingen. Jezus sprak over innerlijke heiligheid. De zaligspreking in Matthäus 5 is de hoogste vorm van heiligheid. Maar toch voelden ze zich bij hem thuis. Ik vind dat zo wonderlijk. Hij had geen trots. Hij was niet superieur. Hij kon echt naast die mensen staan. Jezus ging gewoon bij Zacchaeus op de koffie. En een derde kenmerk van een oudste zoon is vreugdeloosheid. Hij zegt, al jaren werk ik voor u. Maar eigenlijk werkt hij gewoon voor zichzelf. Hij zegt, ik werk voor u, maar hij werkt voor zichzelf. Je proeft geen spoortje van vreugde. Pa, wat is het heerlijk op de boerderij. Nee, hij heeft vreugdeloosheid. Ben jij vreugdeloos? Hoe test je dat? Kijk eens naar je gebedsleven. Van de achterliggende dagen. Is jouw gebedsleven een gesprek met een zakenpartner zoals die oudste zoon met zijn vader spreekt? Jij vraagt wat, God geeft antwoord. Je leest plichtsgetrouw je Bijbel. Is jouw gebedsleven een soort biecht dat je zegt, Heere, ben ik goed genoeg? En dat je eigenlijk door mooie woorden te spreken in je stille tijd, door lange stukken te lezen, hoopt dat je aan het eind van je stille tijd kan zeggen, ik heb het weer. Het zit weer goed. Of is jouw gebedsleven, als je 's morgens wakker wordt, kent dat iets van kinderlijke eenvoud, waarin je voortdurend beseft, Heere, ik dank u dat ik leef in de hemelse verzorgingsstaat. Ik dank u, ook al wil ik mijn best doen om vandaag voor u te leven, wil ik anderen over u vertellen, wil ik groeien in heiliging, verlang ik naar een godvrezend gezin, wil ik mijn man of mijn vrouw dienen, maar ik dank u allermeest dat ik sta in de genade en als ik vanavond zou moeten zeggen dat het mislukt is, wat ik niet hoop en waar ik me ernstig aan uitstrek dat het wel mag lukken in uw kracht, maar als het mislukt, dat ik nochtans kan roemen in genade alleen, dan ben je echt vrij. Vrij. En word je bevrijd van moralisme en religiositeit, van je best doen om met God het op een akkoordje te gooien. Vreugdeloosheid. Ik schaam me als ik naar mijn eigen leven kijk, maar ook als ik kijk naar de christenheid in Nederland. Jezus heeft gezegd, jullie zijn het zout van de aarde, maar we zitten er vaak bij en we leven vaak alsof hij gezegd zou hebben, jullie zijn de zoutzakken van de aarde. Waar is het feest van genade? Nee, ik bedoel niet uiterlijk of zo. Dat mag ook, maar ik bedoel vooral innerlijk, hè? Want dat maakt ons aangename mensen. Dat maakt dat we een boodschap hebben voor Jan met de pet. Niet, ik kom jou het evangelie vertellen omdat ik mijn geweten wil geruststellen. Ik behoor tenslotte een evangelist te zijn. Dat is een teken van geestelijkheid in de CGA. Nee, ik wil jou het evangelie vertellen, want ik geloof echt dat ik verloren was, maar dat ik door genade het eeuwige leven heb gekregen. Ik denk dat dat het spontane leven is wat God bedoelt. Vreugde. Ik denk dat het misschien wel het belangrijkste kenmerk van een christen is. Innerlijk echt blij. En de ene gaat juichen en springen en de ander doet dat niet. Maar het gaat hierom. Genade doet je feesten. Ik zou afsluiten met 2 korte medicijnen. Echt heel kort. Want het medicijn is heel eenvoudig. Wat als je vanmorgen zegt, ja, ik heb oudste zoontrekjes. Ik heb het. Ik lijd aan deze kwaal. Prijs God dat je het ziet. Het is zijn genade dat hij vanmorgen zegt, ik ga je iets meer van mezelf laten zien. Voel je niet veroordeeld. Als je de Heer Jezus kent, hoef je je niet veroordeeld te voelen. Maar je moet het medicijn gebruiken. Wat is het medicijn? Je moet doen wat de jongste zoon deed. Teruggaan naar de hemelse vader. Die jongste zoon die beseft, ik ben verloren. Hij zit daar bij de varkens. En ik vind het zo mooi, zijn echte bekering, zijn metanoia begint als hij zegt, de knechten van mijn vader hebben overvloed. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En dan belijdt hij zijn zonde. Nou, dat moet je dan doen vanmorgen, gewoon je zonde belijden. Heren, dit is het zoveelste bewijs dat ik een zondaar ben. Maar ik prijs u voor het evangelie dat geadresseerd is aan zondaren. Belijd vanmorgen je weerzin tegen genade. Belijd je koehandel. Belijd je trots. Belijd je boosheid. Misschien je neerkijken op anderen. Misschien je vreugdeloosheid. En kom terug naar daar waar het werkelijk om gaat. Dat je leeft van genade. En wat tref je dan aan? Ik zei 2 medicijnen. Het eerste is bekering en overgave. En 2 is, wat is dan het medicijn? Besef wat de inhoud van genade is. Besef wat de inhoud van genade is. Want wat krijgt die jongste zoon? Het is overbekend. Maar hij komt daar bij zijn vader met die schuldbelijdenis. En zijn vader bekleedt hem met de mantel van de gerechtigheid. Ik had eigenlijk een wit kleed mee moeten nemen en daaronder moeten kruipen. Dat is de gerechtigheid van het offer van Christus, waardoor God jou ziet alsof je nooit gezondigd had. Hij krijgt een ring aan zijn vingers. Weet je wat een ring is? Dat is het beeld van zoonschap. Niet langer een slaaf die werkt, maar een zoon die leeft in de boerderij. De Bijbel zegt, Efeze 1 vers 5, dat God ons in liefde heeft voorbestemd tot het zoonschap. Dat we echt als zonen van God mogen leven. Daar staat zijn naam in. Je kan ook denken aan de Heilige Geest die ons gegeven is als verzegeling. Een zegelring. Een ring aan je vingers. Dat je 's morgens als je opstaat de mantel van de gerechtigheid aandoet. Dat je die ring aan je vingers schuift. Hij krijgt sandalen onder zijn voeten. Slaven liepen op blote voeten. Sandalen hadden een waardige wandel. Efeze 4 vers 1, ik roep je op tot een roeping, tot een wandel die de roeping waardig is. Dat je zegt, ik ga ook leven als een begenadigde. En tot slot, wat krijgt hij nog meer? Hij gaat met zijn vader de boerderij en hij gaat feest vieren. Het gemeste kalf wordt geslacht. En ze gaan rond de tafel met vader en ze zijn vrolijk. Je kan zeggen, die maaltijd is het beeld van de eeuwige gemeenschap met God. En dat moet je gaan bedekken. Dat moet je gaan ontdekken. Dat je dat hebt ontvangen. Tim Keller heeft het zo gezegd. Wat leert een christen gedurende zijn leven als hij zich bezighoudt met het evangelie? Dit. Ik vind dat zo'n mooie uitspraak. Je bent zondiger dan je ooit kunt beseffen. Zeg je daar amen op? Je bent zondiger dan je ooit kunt beseffen. Als jongste of als oudste zoon. Maar in Christus meer geliefd dan je ooit durft te dromen. En daar begint het feest van genade. Dan is genade geen belediging. Geen belediging. Je hebt het maar al te graag. Want het betekent voor jou echt een bevrijding. Ook in je dagelijks leven. Ik stel voor dat we stil zijn. En dat we met danken eindigen. Heer, we erkennen vanmorgen, het zit zo diep in ons. Toen Adam ontdekte dat hij naakt was, begon hij direct zijn naaktheid te verbergen. Om toch nog iets te hebben waar u blij mee zou kunnen zijn. Maar vanmorgen willen we u gewoon bedanken. Dat u zegt, ik weiger met iets te rekenen van wat jij kan doen. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Ofschoon ik ganse nachten ween. Kunnen redden gij alleen. Het is door uw offer, Heer Jezus, alleen. En geen enkele plus van onze kant. Wat een bevrijding. En heren, we willen gewoon vragen aan u. Laat dat dieper in ons hart landen. Zodat in ons leven met u die ruilhandel zal verdwijnen. Die religieuze neigingen. En we echt als kinderen gaan leven die groeien in heiliging. Niet om terug te betalen, maar uit dankbaarheid en verwondering en vreugde alleen. Help ons, Heere, juist als we dat moeilijk vinden. Help ons om voortdurend terug te keren naar de Vader. En daar te beseffen dat we vanwege Christus alleen en zijn offer vrijgesproken zijn. Ja, zelfs geliefd tot in alle eeuwigheid. Ik bid voor mensen die dit moeilijk vinden. We worstelen hier allemaal mee, maar voor hen die hier diep mee worstelen. Om zich door God aanvaard te weten. Goedgekeurd, voor eens en altijd. Dat u dit diep op de bodem van hun hart laat landen, door de kracht van de Heilige Geest. Zodat we een leven leiden als waardige kinderen. En herkenbaar zijn als mensen die weten wat genade is. Ik bid ook voor de gemeente dat we dat met elkaar ook uit mogen leven. Dat we niet op elkaar neerkijken, maar het feest vieren van geredde kinderen van God. Die de hel verdiend hadden, maar in Christus voor eeuwig zijn behouden. Heer, laat dat het feest zijn wat we vieren. Niet onze vroomheid, niet onze serieusheid. Maar het feest van uw genade. Ik bid het in Jezus' naam. Amen. Ik heb een lied uitgekozen wat gaat over het is genoeg dat Jezus stierf. Jezus, uw naam, zij de hoogste eer in hemel, aard en lucht.